Het is de bedoeling, broeders en zusters, dat wij dit seizoen zullen spreken over de eerste brief aan de Korintiërs. 1 Korinthe, het zijn er dus 2, anders heten het niet 1 Korinthe. Het zijn 2 lange brieven, zodat we meteen al het vermoeden krijgen dat 1 brief niet genoeg is. Nou ja, dat is bij de brief aan de Thessalonicenzen ook het geval. U weet wel, die handelt over de opname van de gemeente, maar er blijkt 1 brief niet genoeg te zijn, dan krijgen we er nog 1. Te vrezen valt dat ook dat niet genoeg is, en dat is bij deze brieven aan de Korintiërs overigens ook het geval. Het is meteen de 2e brief in de Bijbel. We beginnen met de brief aan de Romeinen, en daarna krijgen we 2 brieven aan de Korinthen. En dan 1 brief aan de Galaten. Ik zeg dat zo achter elkaar, niet omdat u dat niet weet, want dan kunt u in de index gewoon zien. Hè. Dat is nou helemaal zo in Romeinen, 2 en Korinthe Galaten. Maar ik noem ze in één adem, omdat ze min of meer bij elkaar horen. Dat zeg ik ter inleiding van de inleiding, om zo te zeggen. Helemaal vooraf. Ze horen bij elkaar, omdat ze zich bezighouden met in het algemeen generaliserend gesproken, als dat tenminste nog eens toegestaan, ze hadden zich bezig met het verleden van de gelovigen in de eerste plaats. En natuurlijk ook met hoe wij er vanaf komen, hè, van dat verleden. Maar dat verleden drukt natuurlijk een groot stempel op de gelovigen. En het kost enige moeite om het los te laten en in plaats daarvan te leven in het heden. Dat is wat de prediker al aanbevalt trouwens, maar wat we in het Nieuwe Testament ook terugvinden. Maar deze brieven aan 3 gemeenten, de Romeinen, Korinthe en Galaten, houden zich bezig met dat wij verlost zijn geworden, hoe wij verlost zijn geworden, waarvan wij verlost zijn geworden, en dat soort dingen meer in de eerste plaats. Nu, niettemin wordt er wel degelijk gesproken over het heden en wordt vooruitgekeken naar de toekomst. Maar in mindere mate. Het heden namelijk wordt besproken in de daaropvolgende groep van 3. Dat is Efeze, Filippenzen en Colossense. Brieven die zich bezighouden met de gemeente als zodanig. De aard van de gemeente. En in bijzonder dus ook de hemelse positie van de gemeente. Die niet is in de wereld dus. Maar inderdaad in een andere omgeving, sfeer, context of hoe je dat maar noemt, de hemelse dingen. En daarna, logischerwijze, krijgen wij nog 2 brieven aan 1 gemeente, dat wil zeggen aan de Thessalonicenzen. Dan hebben we alle 7 gemeentelijke brieven in de Bijbel genoemd overigens. En de brieven aan de Thessalonicenzen die spreken met name over de toekomst van de gemeente. Ook daar komt het verleden in aan bod en zeker ook het heden. Het gaat nou om de samenvatting. Dit is ook de reden, want dit is niet een vinding van mij of zo, waar ik na lange studie bij terecht ben gekomen, of ook niet iets wat ik maar gewoon van een ander napraat. Dit is gewoon de reden waarom die brieven in deze volgorde in de Bijbel vermeld zijn. Waarom staan ze in de volgorde waarin ze staan? Om deze redenen. En van die eerste groep van 3 over het verleden is ongetwijfeld de Romeinenbrief de meest uitgebreide en fundamentele, dus staat die voorop. En wat de brieven over het heden betreft is ongetwijfeld de brief aan de Efeziërs de meest fundamentele, de meest brede. Het is niet zo uitgebreid, maar hij is de meest uitgebreide in vergelijking met Filippenzen en Colossenzen en daarom staat die voorop. Zo simpel is dat. Er is een goede reden voor, want als wij vaststellen dat dit boeken zijn die in de Bijbel thuis horen, dan is toch altijd de vraag, want dat is een praktische kwestie, in welke volgorde zetten we ze dan in de Bijbel? In welke volgorde drukken we ze af, of wat je maar wilt, zoiets. Hè? En toen heeft men gedacht, we doen het in deze volgorde, dus de volgorde van de inhoud. Daar is een voor de hand liggende reden voor. Er is geen andere volgorde te bedenken. Of het zou die van het toeval moeten zijn. Wacht ik een poosje. En daarna zeg ik, nou ja, u had ze misschien, als u erover nadenkt, op volgorde willen hebben waarin ze geschreven zijn. Toch? De zogenaamde chronologische volgorde. Hè? De alfabetisch had het nog gekund. Toch? Maar ja. De chronologische volgorde. Maar de aardigheid is nu dat ik nou niet meer hoef te zeggen eigenlijk dat die volgorde niet bestaat, omdat we domweg niet weten wanneer die brieven geschreven zijn. En daar houdt het hele verhaal dus mee op. Als men geweten had wanneer die brieven geschreven waren, of althans in welke volgorde, zouden ze ongetwijfeld in die volgorde in de Bijbel gezet zijn. Zijn brieven, ze horen bij elkaar, ze vormen een groep. Maar binnen die groep, welke volgorde hanteer je dan? Nou ja, denk maar aan het Oude Testament. Daar hebben we grote profeten, we hebben kleine profeten. En de grote profeten staan in de volgorde waarin ze geschreven zijn. De kleine profeten staan in de volgorde waarin ze geschreven zijn. De historische boeken staan in de volgorde waarin ze geschreven zijn. Wat wil je nog meer? En dan kom je in het Nieuwe Testament, heb je een groep brieven. Vanaf de opstanding van Christus, en dat is het dan, als ik Openbaring even buiten beschouwing laat, dan heb je alleen dus maar brieven, welke volgorde zet je in de chronologische. Maar die bestaat niet, want we hebben geen idee wanneer ze geschreven zijn. Makkelijk zat. Nou ja, een idee. Er zijn altijd mensen die komen met een oplossing van het probleem. Zo van, die zal wel eerst geschreven zijn en die zal wel later geschreven zijn dan die andere en dat soort dingen meer. Soms kun je aanhaken, dat is bij deze Korinthebrief trouwens het geval, kun je tamelijk zeker aanhaken bij de geschiedenis van, wat was het, Handelingen 18 zal het zijn, waar Paulus in Korinthe was en van Korinthe doorreisde naar Efeze. En deze brief is geschreven vanuit Efeze, want dat staat in 1 Korinthe 16, vers 8. En het ligt dus voor de hand dat hij net Korinthe verlaten had en toen alsnog een brief schreef naar die gemeente die hij zojuist verlaten had. Dat zou kunnen, maar met zekerheid is dat niet te zeggen. Wij zoeken gewoon, wanneer was Paulus in, nadat hij in Korinthe was, uiteraard, in Efeze. Nou, dat is verderop in Handelingen 18, dus zal hij van daaruit de brief geschreven hebben, maar dat weten we niet zeker. Dat wordt wel algemeen aangenomen, omdat men nou eenmaal de brief historisch wil plaatsen. Maar u en ik weten dat met name in het Oude Testament heel wat bijbelboeken zijn waar gewoon staat het was in de tijd van koning die en die. Of van de koningen die en die en die en die. Zoals Jesaja begint bijvoorbeeld. Hè. En in Daniel het was in het tweede jaar van Darius. En weet je wel, zo, er staan dateringen bij. Alsof het van groot belang zou zijn voor de uitleg. Dat is niet eens zo. Hooguit typologisch nog een beetje, maar voor de rest maakt het weinig uit. Maar brieven worden per traditie altijd gedateerd, vreemd genoeg, maar dat is zo, brieven worden gedateerd. Dat is al duizenden jaren zo en tot in onze dagen. En deze brieven in de Bijbel zijn ongedateerd. Wat moet je eruit concluderen? Dat de datum dus volstrekt oninteressant is en in ieder geval niks van doen heeft met de inhoud van de brief. Dan heb ik dat weer gezegd. En u zegt, ja, wat maakt dat uit? Dan zeg ik, nou ja, er zijn hele leringen ontstaan die gebaseerd zijn op de dateringen van de brieven. Maar zal ik je wat leuks vertellen? We zijn er toch helemaal aan het begin, wat leuks, hè? Ik ben nog niet echt begonnen, zal ik maar zeggen. De tijd loopt wel, maar ik ben nog niet echt begonnen, hè? Hoe weten we wanneer een brief geschreven is? Dat weten we uit de inhoud. Uit de inhoud. De Korinthebrief weten we. Als we het al weten, het is na Korinthe, want anders kon je niet de brief schrijven aan de gemeente in Korinthe, want die zou er niet geweest zijn als Paulus er niet eerst gepredikt had. En het was vanuit Efeze, dus daar moet het ergens dan liggen. Hoe weten we dus wanneer de brief geschreven is? Uit de inhoud. Als dat zo is, dan mag je daarna niet andersom gaan werken en zeggen we weten wanneer de brief geschreven is en dat is bepalend voor de inhoud. Die zo van De brief is een oude brief en toen wist Paulus het nog niet. Of toen wist Paulus nog niet beter. Dat is dat onderdeel van die leringen waar ik het net over heb. Daar ga ik nog niet verder op in. Want ik vind het niet zo nuttig om daarop in te gaan. Maar ik vind het wel nuttig om even bij het begin te vermelden. Brieven zijn normaal gesproken gedateerd. Deze zijn met grote nadruk dus ongedateerd. En dat kan maar één reden hebben. Het doet er niet toe wanneer ze geschreven zijn. En je mag er dus geen consequenties aan verbinden. En als je toch weet wanneer ze geschreven zijn, komt het omdat je het begrijpt uit de inhoud. En dan mag je het niet meer omdraaien en zeggen, we weten wanneer ze geschreven zijn en dat is bepalend voor de inhoud. Hebben we die? Dat is hetzelfde verhaal als van evolutietheorie. Dat weet u toch, evolutie leren en zo. Hè? Over al die aardlagen, dat weet u toch. De ene is ouder dan de ander. Hoe weten we hoe oud die aardlaag is? Door de artefacten die erin gevonden worden. Door, zeg maar, de scherven. Hè? Artefacten zijn scherven, dat weet ongeveer. Hè? Door resten die erin gevonden worden. En hoe weten we hoe oud die resten zijn die gevonden worden? Door de laag, aardlaag waarin ze zich bevinden. Nou, dit is dus wat taal, maar het is wel wetenschap. Weliswaar erg kort door de bocht, moet ik zeggen. Dus mag het eigenlijk zo niet zeggen, maar als je het kort zegt, dan ligt het zo. Die dingen betekenen dus allemaal niks, het is alleen maar theorie en het leidt je alleen maar van de waarheid af. In beide gevallen uiteraard. Hè. Nou goed, andere voorbeelden zal ik buiten beschouwing laten, maar het is opmerkelijk inderdaad dat we geen datum vinden. En daarom zijn de brieven gerubriceerd, dat wil zeggen op volgorde gezet, op basis van de inhoud. Die is makkelijk. Ik had het ook nog anders kunnen zeggen trouwens. Ik zei Romeinen, Korinthen, Galaten gaat over min of meer het verleden. Hoe het zo gekomen is. Waaruit wij verlost zijn, dat wij verlost zijn en waarvan wij verlost zijn en dat soort dingen. Men kan het ook nader, ook kan het ook anders zeggen en zeggen, nou ja, daar gaat de Romeinenbrief over. En de Korinthenbrief geeft wat nadere toelichting op bepaalde aspecten van wat in de Romeinenbrief gezegd is. En de Galatenbrief doet dat ook. En dat kan nog wel verschil maken ook. De Korinthebrief in het bijzonder staat stil bij de gedachte dat wij verlost zijn van het vlees, van de oude mens. En daarmee van de zonde, een heerschappij van de zonde. En de daaropvolgende brief aan de Galaten staat er meer nadrukkelijk stil bij dat wij verlost zijn van de wet die op het vlees gelegd is. En precies datzelfde vind je ook in de volgende reeks. Je vindt de Efezebrief sprekend over de huidige positie van de gemeente. En Filippenzen zet uiteen dat wij verlost zijn inderdaad niet van die oude mens. Dat wil zeggen, we zijn daarvan verlost. We hebben een ander burgerschap, niet een aards, maar een hemelsburgerschap. Efeze ook natuurlijk, maar Filippenzen met grotere nadruk. En Colossenzen zegt, nee, we leven niet onder de wet, net als de Galatenbrief. Nee, we leven niet onder de wet of onder de heerschappij van de wet. We zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Colossenzen 2 en 3. Ik ga het nou niet demonstreren, want het is wat te uitgebreid, lijkt mij. Maar het is toch makkelijk als je die dingen enigszins weet. Hè? Verleden, heden en toekomst. De Romeinen kunnen de Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Goed. Brieven bovendien geschreven door de apostel Paulus, want andere brieven zijn anders gerubriceerd. De brieven van wat was het? Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. En deze brieven aan zeven gemeenten zijn dus inderdaad geschreven door de apostel Paulus, die inderdaad meteen zijn naam noemt aan het begin van de brief. Dat is niet uit hoogmoed, maar omdat het zo hoort. Want je moet eerst weten door wie de brief geschreven is. En dan houdt de apostel zich dus keurig aan de conventies, hè? Aan de regels van een briefschrijver. De datum slaat hij over. Waar vandaan geschreven is ook nauwelijks interessant. Het komt dan soms, lang niet altijd, maar het komt soms in de laatste hoofdstukken nog even aan bod. Zoals hier in 1 Korinthe 16, daar blijft het dan ook bij. Maar hij vertelt eerst wie hij is. En dat is eigenlijk het briefhoofd, hè? Die begrijpt u toch, hè? Alsof het voorgedrukt zou zijn, maar dat is niet zo. Maar het is het briefhoofd. Paulus, dan weet je wie het is. En daarna wat hij is en in welke hoedanigheid hij schrijft. Een geroepen apostel of gewoon geroepen apostel. Dat staat er in het Grieks ook niet en wij hebben het in het Nederlands ook helemaal niet nodig. Hè? Geroepen apostel van Jezus Christus. Dat wil zeggen geroepen door Jezus Christus tot het apostelschap. En een apostel, dat weet je ook wat het is. Hè? Dat hangt samen met het woord post. Dus is het een zending, maar het is iemand, dus is het een zendeling. Een gezondene, met een boodschap, uiteraard. Het is gewoon ons woord zendeling, missionaris, als het weer een andere taal moet. Uitgezonden, dat is wat het betekent. En daartoe geroepen tot dat ambt, want dat is het wel degelijk, het is een specifieke functie. Daartoe geroepen door Jezus Christus. Een paar versen verder lezen wij, één vers verder lezen wij, dat de gelovigen in Korinthe aan wie de brief primair en historisch geschreven werd, ook beschouwd worden als geroepenen. Weliswaar niet tot het apostelschap, maar wel geroepen heiligen. En heiliging wil zeggen wijding, toewijding zo u wilt, aan de dienst van God. En dat betekent de roeping tot de apostelschap ook, uiteraard. Alleen Paulus was geroepen tot de dienst aan God specifiek als apostel. En voor de Korintiërs gold hetzelfde uiteraard niet. Maar ze waren wel degelijk geroepen om God te dienen, zoals dat het geval is met alle gelovigen. En dat blijft een centraal thema in deze beide brieven, want in de tweede Korinthebrief wordt er ook nog tamelijk uitgebreid op ingegaan, in de eerste hoofdstukken. Wij zijn niet alleen maar verlost, maar wij zijn geroepen uit de wereld als zodanig, die ligt onder de macht en heerschappij van de boze, en we zijn geroepen om God te dienen en daartoe dan ook bekwaam gemaakt. Maar dit zijn woorden uit de tweede Korinthebrief hoofdstuk 3. Inmiddels al, dan loop ik een beetje vooruit. Maar het is wel aardig, hè? Geroepen apostel van Jezus Christus. Door Jezus Christus had ook gekund. Dat maakt weinig verschil in de praktijk. Hij is namelijk door Jezus Christus geroepen. En dat weten wij, want dat kom je tegen in Handelingen. Als Paulus onderweg is naar Damascus, weet je nog. Nou ja, het was Saulus. Maar vooruit. Een geroepen apostel, niet maar apostel, dat staat er soms ook. Hier staat erbij geroepen apostel van Jezus Christus en zelfs nog extra door de wil van God, waarmee de man zich tevoren vooraf excuseert voor wat hij nu gaat doen. Namelijk één brief schrijven en daarna nog één. Die volgende is natuurlijk later geschreven. Wij weten weer niet, echt niet wanneer. Dat doet er ook verder niet toe. Maar hij excuseert zich tevoren. Dat is hier nog niet te begrijpen, maar dat zullen we later wel begrijpen. Bij het lezen van de brief, en bij de brieven trouwens. Want het blijkt dat het apostolisch gezag, dat is een kerkelijke term hoor, daar moet er niet te zwaar aan tillen. Maar dat het apostolisch gezag van de apostel in twijfel wordt getrokken door de Korintiërs. Om wat voor reden? Nou, de reden daarvoor is duidelijk, ze moesten hem niet. Hij had hen het evangelie gepredikt, maar daarna moest hij maar wegwezen, want wat hij allemaal nog meer te vertellen had, dat beviel hen niet. Ze zullen wel geroepen hebben, geef mij maar teenvoudig evangelie, dat is mij genoeg, enzovoorts. Laten we maar dicht bij het kruis blijven. Ja, er was een goede reden voor om daar dichtbij te blijven. Ze wilden punt 1 niet hebben wat daarop volgt. En punt 2, het kruis hadden ze nooit echt begrepen. Toch? Nou ja, u weet, deze brief is 16 hoofdstukken lang. Daarna komen er nog 5 hoofdstukken minimaal tot in 2 Korinthe 5. En dan moet de apostel alsnog schrijven, als één voor alle gestorven is, ben ik van mening dat dan dus alle gestorven zijn. In het midden laten door die Korintiërs daarover denken, want die hadden het nog steeds niet begrepen. Ga ik te snel? Is nauwelijks inleiding meer hoor, dit. En ik moet het er pas over hebben in hoofdstuk 2, dus ik gaat tamelijk snel, hè? Ik bedoel, als de Heer Jezus Christus voor ons gestorven is, dan zijn wij dus gestorven, hebben wij ons aardse burgerrecht verloren en wat daar nou mee samenhangt enzovoorts. Toch, dan zijn wij dood. Der wereld gestorven, der zonde gestorven en der wet gestorven. Maar die uitdrukkingen die komen uit de voorgaande brief. Lag ook voor de hand, hè? Uit Romeinen. Dus. En ze worden natuurlijk nog enigszins herhaald in de Colossense brief hierna. Of in, ik moet zeggen, in de Galaten brief hierna. Maar dat maar weer even terzijde. Maar ze wilden niet horen wat Paulus hen te zeggen had. Daar komen we zo ook op terug. Maar Paulus zegt, ik ben een apostel. Dat is keurig boven. Geroepen bovendien. Apostel van Jezus Christus en nog wel door de wil van God. Heb je dat? Hogere autoriteit kun je niet hebben. Alleen ja, of de Korintiërs zich daardoor lieten overtuigen, dat is nog maar de vraag. Hè. Want je hebt natuurlijk van die culturen, als je het zo mag noemen, tenminste in dit geval, die helemaal geen autoriteit accepteren. Toch? Nee, die zijn er, dat weet u toch, hè. Ik weet niet hoe dat op Urk is, maar in Nederland hebben we dat 40 jaar geleden al afgeschaft, toch? Autoriteit. Vroeger moest je tegen de rechter zeggen, ja, edelachtbare, nee, edelachtbare. En wat je nu tegen hem zegt, ja, nee, geloof ik gewoon. Want de titels, de titulatuur, weet u wel? Wie weet nog wat dat is, titulatuur? Dat is afgeschaft, toch? Door iemand die er alle reden toe had, maar dat zal ik maar niet vertellen wie dat was, omdat het J den UTB was, de dokter Anders. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Maar zo was dat onder die Corinthiërs eigenlijk ook, hè. Ze erkenden geen gezag. En dus ook niet het gezag van het woord van God en dus ook niet het gezag van de apostel Paulus. En dat maakt het voor Paulus heel moeilijk om ze wat wijs te maken. Nou goed, daar gaan de brieven dus in wezen over. Hè? Daarna wordt ook nog genoemd als mede-afzender, helemaal aan het eind, Sosthenes, in welke functie is dat? Dat hij ook mede geacht wordt schrijver van de brief te zijn. En dat is een gewone functie, dat is die van broeder, staat erachter, de broeder. Daar moet ik u wel bij zeggen dat het woord broeder ook wel eens op een iets hoger niveau gebruikt wordt. Hier ook, denk ik, in de zin van medewerker, mede-erfgenaam, mede-verantwoordelijke. Dat ga ik nog niet demonstreren, maar het is wel zo. Er zijn er wel meer die zo genoemd worden. Naam en dan de broeder. En in dit geval Sosthenes. Misschien had hij wat invloed bij de Corinthiërs. Wat wij van Sosthenes weten is niet zo geweldig veel. Als we dan even terugbladen naar Handelingen hoofdstuk 18... Want daar was Paulus in Korinthe. Het was een zendingsreis van tegenstellingen. Hè. Hij was eerst in Athene bij de geleerde heren, zeg maar de edelachtbaren en hoe ze maar heten mogen. Hè. De geleerde wetenschappers, de filosofen in Athene. Van daaruit komt hij terecht in Korinthe. Waarvan ik trouwens moet zeggen dat voor zover ik weet in Korinthe in die dagen ook een filosofische school was. Maar vooruit, het zal wel een dependans geweest zijn misschien. Of een concurrent van wat er allemaal in Athene was. Maar in het algemeen, Korinthe was een havenstad. Althans een handelsstad. En daar komt Paulus terecht. En predikt daar het evangelie in de synagoge, dat zegt vers 4. Hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog Joden en Grieken tot het geloof, staat er. Dat is ook zo, maar dat hebben de vertalers erbij gezet. Hè? Hij bewoog Joden en Grieken, hij bracht hen in beweging. Hij zette ze tot nadenken en inderdaad, vers 5... En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, Die kwamen wat later, want Paulus had hen achtergelaten in Berea, waar vandaan hij eerst alleen naar Athene gereisd was en van Athene ook alleen weer naar Korinthe. Maar daar voegden Silas en Timotheus zich weer bij Paulus. Toen die erbij waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Wat de man gedaan zal hebben, is heel eenvoudig eigenlijk. Dus namelijk wat je eigenlijk altijd moet doen als je het evangelie brengt aan Joden, dat wil zeggen religieuze Joden, want anders worden ze naar Bijbelse maatstaven helemaal niet eens Joods geacht te zijn, hè, dat weet u toch, hè? Een Jood is een Jood omdat hij religieus is, naar Bijbelse maatstaven. Er is niet alles mee gezegd, maar dat ga ik nou verder ook niet op in. Maar wat je die mensen vertellen moet, is, je moet ze aantonen uit de schriften, uit al de Mozes en al de profeten, dat de Christus eerst zou lijden om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. En ik weet niet uit welk schriftgedeelte ik nu citeerde. Ik denk dat het een mengeling was van Matthäus 24. Waar dit gezegd wordt over de Heer Jezus sprekende tot de Emmausgangers. En aan de andere kant wellicht ook 1 Petrus 1. Waar Petrus het heeft over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen. Waar hetzelfde gezegd wordt, hè? De Christus zou eerst lijden en daarna pas verheerlijkt worden, dat wil zeggen de Christus worden. Want dat ontbreekt aan de Joodse Messiasverwachting. Men verwacht in het gunstigste geval de Messias die zijn koninkrijk zou bouwen, dat wil zeggen de troon van David zou herstellen enzovoorts. Israël zou verlossen van de heidenen en wat het maar wezen mag, maar dat diezelfde Messias eerst zou moeten lijden en sterven, dat is een ontgaan. En dat zou dus vanuit de schrift eerst aangetoond moeten worden. En daarna blijkt dat wat de schriften daarover te vertellen hebben zo zonder meer past op de persoon van Jezus van Nazareth. En dan kun je dus vertellen dat Jezus is de Christus. Heb je dat? Nou ja, de Joden weten nu wel hoe de vork ongeveer in de steel zit en willen nu helemaal niks meer horen van dat de Christus eerst moest lijden. Want als ze dat accepteren, is het nog maar een klein stapje om te accepteren dat Jezus dus de Christus is. En zo zijn die dingen vaak omgedraaid geworden in de loop van de geschiedenis. Maar zo steekt het in elkaar en ongetwijfeld dat is wat Paulus gedaan heeft. Niet alleen hier, maar ook al eerder, want hiervoor lezen we met name in Handelingen 13 lezen we al dezelfde dingen. En nog eerder trouwens, hè? Paulus predikt in de synagoge zonder dat daar meteen de naam van Jezus genoemd wordt. Want gaat het maar niet om de hoedanigheden van Jezus, het gaat om de Christus der schriften. Wie is dat? Hoe wordt hij beschreven in de schriften? Dat moet je eerst weten en dan kun je het een en ander toepassen op de Heer Jezus en zien dat het op hem slaat. Nou goed, dat is dus wat hij doet. Hij demonstreert eerst uit de schriften hoe dat zit met de Messias. Dat is voldoende om de Joden en eventueel de Grieken in beweging te brengen. Zo leert de Bijbel dat. Maar hij wacht op Silas, Saulus, Silas en Timotheus totdat die erbij zijn. En dan betuigt hij de Joden dat Jezus is de Christus. Nou ja, toen hoefden ze het verder niet meer te weten. Dat staat hier in de volgende verzen. Maar niettemin lezen wij in vers 8. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En vele van de Korintiërs, hem horende, gelovende, geloofden en werden gedoopt. Er waren er dus meer, maar daarna ontstaat er een ruil, aangesticht door de Joden, die Paulus voor Gallio brengen, voor de rechterstoel van Gallio. Dat was de stadhouder daar, hè? In Korinthe, de hoofdstad van Achaïe. En Gallio trekt er zich niks van aan, want hij is die rellen wel gewend. En hij zegt, nou ja, jullie bekijken het maar. En dan staat er, Hij dreef hen weg van de rechterstoel. Maar, vers 17, maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Maar hier heb je Sosthenes dus. En hier worden dus twee oversten van de synagogen genoemd. Eerst Crispus en daarna Sosthenes. Van Crispus lezen wij in vers 8 dat hij tot geloof komt. In vers 17 is Sosthenes blijkbaar nog niet tot geloof gekomen, maar hij is betrokken in de opstand tegen Paulus en Silas en Timotheus enzovoort. En hij raakt slaags met de Grieken, of de Grieken raken slaags met hem. Ik ga die hele geschiedenis uit Handelingen 18 niet vertellen. Het is een aardig volksgroep daar, hè. Maar later vinden wij wel degelijk in 1 Korinthe 1 dat deze Sosthenes zich bij Paulus bevindt. Dat wil zeggen, die moet later tot geloof gekomen zijn en of met Paulus meegereisd zijn of Paulus nagereisd zijn, wellicht naar Efeze, want hier gaat de geschiedenis inderdaad verder in Handelingen 18 met Efeze. Alleen hoeveel tijd daar dan tussen zit, daar weten wij verder niks van, maar we weten dus wel dat de twee oversten van de synagogen dan toch tot geloof kwamen. Het is ook niet zo verwonderlijk dat juist de oversten van de synagogen tot geloof kwamen, want die worden toch geacht wat dichter bij de schriften te staan, de schriften beter te kennen, dan het pauvre peuple, weet u wel, het gewone volk. Die begrijpt u toch? En als die oprecht zijn, en dan komt daar Paulus met zijn schriftkennis en zijn achtergrond als fariseer en hoe dat maar heten mag, onderwezen door Gamaliel, dus niet zomaar iemand. En die vertelt hem dan hoe dat is met die schrift, hè, dat gaat over de Christus die eerst lijden zou alvorens zijn heerlijkheid binnen te gaan. Ja, dan zouden juist de rabbies, en dus zeker de opperrabbijnen van de overste van de synagogen, die zouden daar meer open voor moeten staan dan wie anders ook. Mij heeft het trouwens wel eens verbaasd dat van de gelovigen uit de Joden die ik ken, of althans waarvan ik weet, dat die heel dikwijls of rabbijn waren of zonen van rabbijnen of zo, maar die van jongs af aan heel dicht bij de Joodse leer gestaan hebben juist en bij de Joodse levenswijze. Want ik denk dat dat toch weer de reden is waarom juist zij dan tot geloof komen. Als je tenminste komt met schriftuurlijke argumenten, daar hebben we het over, hè? En dat is bijbels en dat is wat gebeurt. Kijk, je kunt de mensen iemand prediken die lief en aardig voor je is, aan wie je, die je kunt aanspreken, ook al kun je hem niet zien, hij hoort je namelijk altijd en hij is bij machtje je wat te geven en te helpen bij alle dingen. Ja, dat is wel interessant voor de mensen. Hoe heet hij? Ja, Jezus. Ja, leuk. Daar heb je geen bijbel bij nodig, hoor. En of dat de Jezus is van de schriften en dus de Christus der schriften, dat is nog maar zeer de vraag. Moet ik nog iets langzamer gaan? In de wet, de Mozaïsche wet, zegt de Heer, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Daar hebben wij van gemaakt dat je niet mag vloeken. Dat mag niet, ik wil het niet hebben. Maar daar trekt u zich toch niks van aan. Gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Maar ik denk dat het minst erg is wat je met de naam van God kunt doen. Dat denk ik. Dan hoef je niet over te nemen, maar dat denk ik. Ik denk dat het veel erger is als je de naam van God gebruikt voor je eigen afgod. En die heb ik niet verzonnen, die staat in de Bijbel. Want Israël is nog maar nauwelijks, nou ben ik al te sterk. Ik moet het zo anders zeggen. Terwijl Mozes op de berg was om die stenen tafelen op te halen, weet u wel, was daar, en waarop die woorden dan geacht werden te staan, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Terwijl dat gebeurde, was het volk beneden, ze povere peupelen, weet je wel, hè? Heb ik uit Delft, ja, maar dat doet er nou niet toe. Maar was dat arme volk, zal ik maar zeggen, het gewone volk, beneden bezig een eigen god te maken, onder leiding van de priesters, onder leiding van de hoge priester zelfs. Dus nog priesterlijke bezigheid ook. En Aaron was priester van Jehovah, maar die, op verzoek van het volk en onder druk van het volk, maakte die afgod, en hoe noemt hij die afgod? Jehovah. En als het nog niet duidelijk is, staat nog meer bij. Er staat, hij maakte dat gouden kalf, want daar ging het over. En zei, dit is de God, of zie uw goden, Elohim, maar Elohim vertalen we anders ook altijd, bijna altijd gewoon met God. Dus zie uw God die u uit Egypteland heeft uitgeleid. En daarna zei je, en morgen zullen we Jehovah een feest vieren. Heb je dat nog? Maar het was een afgod. En dat staat ook in de Bijbel. Dat het een afgod was. Want de dienst aan het gouden kalf wordt wel degelijk beschreven als afgoderij. Wat er gebeurt is dus dat wel de goede nomenclatuur gebruikt wordt. Kom ik toch aan die moeilijke woorden altijd. Dat wel de goede namen gebruikt werden, zeg maar, daar kon je niks op afdingen, maar de inhoud deugde niet. En soms denk ik, maar dat is alleen als ik zwaar getafeld heb, en last van mijn maag heb, soms denk ik, ik durf het haast niet te zeggen, maar soms denk ik, dat is natuurlijk niet waar, maar soms denk ik dat die lui die per se niet willen hebben dat wij vloeken, misschien zelf die naam wel ijdel gebruiken binnen hun religieuze context. Is die God die zij dienen wel die van de Bijbel? Of hebben ze hem zelf bedacht? En buitenstaanders, nou ben ik ook altijd een buitenstaander, maar vooruit. Maar ik bedoel, ongelovigen weten altijd heel goed te vermelden dat die God zelf bedacht is. En in veel gevallen, denk ik, hebben ze daar nog gelijk in ook. Het zijn wel de namen uit de Bijbel, maar is het ook de God van de Bijbel? En als die lui bovendien zelf nog denken dat de God van de Bijbel dezelfde is als Allah, dan hebben ze waarschijnlijk gelijk. Nee, dan is hun God waarschijnlijk wel dezelfde als Allah, maar die van de Bijbel niet hoor. Begrijpt u in wat voor moeilijke situaties je terechtkomt? Huh? Wij waren in Petra en hingen in een groot spandoek, bord. Het was een bord, permanent. Niet God, maar Allah stond erop. Bij de moskee, jazeker. In Wadi Moussa, ja. Toch? En dan kom je in Nederland en zeggen ze, ja, maar dat is allemaal hetzelfde. Nou, die lui weten dat wel beter, hoor. Maar de lui die het hier denken, hebben vermoedelijk gelijk. Toch? Dat het dezelfde God is. Alleen het is niet van de Bijbel. Het is alleen die men zelf bedacht heeft. Aan wie men wel de Bijbelse namen geeft. De goddelijke namen. Maar men gebruikt die namen dan dus ijdelijk. Ledig. Dat wil zeggen, God zit daar niet in. En zit niet achter die naam. Niet in die context. Hebben we dat nog? Of moet je gewoon zeggen dan, nou ja, als straks de antichrist komt, denkt men dat het de Christus is. Nou, dan wordt die titel toch eigenlijk gebruikt, of niet? Dat bedoel ik te zeggen. Dan heeft hij verkeerde voor. Zie? En dat is dus wat bij gelegenheid gebeurt. Nee, goed, ik laat die gedachtegang maar weer even los. Doet er ook verder niet zoveel toe, maar u bent bij gelegenheid gewaarschuwd. Hè? Nee, goed, dus... je vraagt je af, wat moet Sostenes, want daar hadden we het oorspronkelijk over. Wat moet Sostenes nou hier in 1 Korinthe 1 vers 1? Wij concluderen eruit dat dus ook de tweede overste van de synagoge tot bekering gekomen is. Het is een leuk verhaal, hè? Crispus komt tot geloof, dan is hij dus niet meer overste van de synagoge. Kennelijk is hij inmiddels vervangen door Sostenes, maar die komt ook tot geloof alsnog. Reist Paulus na. En misschien dat deze Sostenes wat meer gezag heeft bij de gelovigen in Korinthe dan Paulus. En dat zou een reden zijn om zijn naam ook als mede-afzender te vermelden. Dat gebeurt in onze dagen ook. Iemand schrijft je een brief. Het zou je gedacht zijn hoeveel namen er nog meer onder staan. Van het comité van aanbeveling en mede-ondertekenaren enzovoort. En dus in onze dagen bestaan er zulke korte briefjes. En dan volgen weet ik hoeveel honderden vellen met handtekeningen, toch of niet? Nee, dat heet dan handtekeningenactie. Dat lijkt me duidelijk. Voor een of ander doel, om zo'n brief gewicht mee te geven, zal ik maar zeggen. Hè? En dat gebeurt hier, denk ik ook. Sosthenes, uit Korinthe, misschien luisteren ze naar hem. Maar goed, als voormalig kenner, als voormalig leider van het Jodendom, hoe kort het ook geweest mogen zijn. Maar in ieder geval mag je aannemen dat de man veel schriftkennis gehad heeft. Dat wil zeggen van de oud-testamentische geschriften, en daar kom je een heel eind mee. Toch? Het is in ieder geval voldoende om te komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. En daar gaat het maar om. Nou goed. Dat is de afzender dus. Dan hebben we vers 2 van 1 Korinthe 1. Aan de gemeente Gods. Let op hoe het er staat. Hè? En proef die woorden. Hè? Je moet even proeven. Waarom zegt hij het zo? Hè? Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. En dan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepene heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heer. Wat zegt de apostel nou? Dat de gemeente één is en dat er niet zoiets bestaat als een gemeente hier en een gemeente daar. En ook niet verschillende gemeenten onder verschillende namen of zoiets. Er bestaat maar één gemeente. En die is niet van ons, maar die is van God, de gemeente Gods. Zie? Natuurlijk, de brief wordt gericht of verstuurd naar of gebracht naar Korinthe, maar de inhoud beperkt zich niet uiteraard tot slechts de Korintiërs. Het is voor iedereen, op iedereen van toepassing, voor iedereen bestemd. De gemeente Gods. Die ook genoemd wordt geheiligden in Christus Jezus. Die ook genoemd wordt de geroepen heiligen. En dan nog weer een keer samen met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Waar dan ook. En met een beetje Joodse of Hebreeuwse achtergrond herken je de uitdrukking die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Misschien niet de naam Jezus, maar wel het aanroepen van de naam. Want in het Oude Testament staat bij herhaling, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En in Romeinen staat het trouwens ook, vanwege de volgorde van die brieven wijs ik hem erop. Wie de naam des Heren aanroept, is degene die in hem gelooft, want hoe zullen zij aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt, om het even kort te vertellen, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 10. Kortom, er staat dus, samen met allen die geloven in de Heer Jezus Christus. Dan wel zijn naam aanroepen, zich op hem beroepen, in alle plaats, waar dan ook. Alle gelovigen in alle plaatsen. En er beperkt zich dus niet tot een bepaalde categorie en daarmee eigenlijk ook niet tot tijd. Maar goed, die laat ik maar weer buiten beschouwing. Al deze uitdrukkingen, die worden natuurlijk gebruikt om aan te geven wat de gemeente eigenlijk is, in welke positie de gemeente zich bevindt. Namelijk niet in de wereld. De gemeente behoort niet tot de wereld, is niet een secte die ergens in de wereld is, niet een wereldgodsdienst of al dat soort onzin meer. De gemeente is de gemeente Gods, is van God. Van Gods wegen namelijk geheiligd, dan wel van Gods wegen geroepen. Datgene in hoge mate op hetzelfde neerkomt. Geroepen namelijk om hem te dienen en dus ook geheiligd om hem te dienen. En nog langzamer aan de gemeente. Dat is de eerste term. Nou ja, aan ons moet worden uitgelegd wat gemeente is, hè? Dat weet u toch, hè. Dat woord gemeente, dat onze statenvertalers hebben het overgenomen van meneer Luther. Nee, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik bedoel, dat is mensenwerk geweest. Ze hebben het overgenomen, het woord overgenomen van Maarten Luther, die de Bijbel in het Duits vertaald heeft in een paar jaar tijd, zittend in een hokje ergens in een kasteeltje. Ja? Heb je het wel eens gezien of niet? Je kan er naartoe, je kan het gaan bekijken. Hoe heette die ook alweer? Jonker. Met zijn naam kwijt. Onder de schuilnaam, want hij was gevlucht, hè? Nou ja, zijn vrienden hadden hem gekidnapt. Het zou je maar overkomen. Zijn vrienden hadden hem gekidnapt, want ze dachten dat hij niet veilig was onderweg. Terug naar huis, vanuit Worms, waar hij voor de Rijksdag verschenen was, voor de keizer. En dat soort dingen meer. Hij had vrijgeleide gekregen, maar ze vertrouwden het niet. Dus zijn vrienden hebben hem gekidnapt en hem onderweg gebracht naar het kasteel de Wartburg. In Thüringen ergens. Maar goed, onderweg ben ik er eens een keer wezen kijken. Waar dat dan geweest is, intrigeert me altijd. Maar als je dat ziet, een klein hokje. Hoe noemden ze hem nou? Jonker? En dan, was het Jonker Georg? Nee, hè? Jonker Sjors? Nou ja, zoiets. In elk geval, daar zat hij en ik kon niet erop uit om te prediken. Wat heeft die man zitten doen? De Bijbel vertalen. Een aardige klus. Nou goed. En die dacht, ja, ik kan toch moeilijk dat woord dat hier staat vertalen met kerk. Want dan denkt iedereen dat het gaat over de kerk. En er was maar één kerk en dat was de Rooms-Katholieke kerk. En dat was de grote tegenstander, de vijand. Dus wat doe je dan? Hoe vertaal je het dan? En Maarten Luther interpreteerde de uitdruk en hij zegt, nou ja, wat het ook is, wat hier staat, dat is nou eenmaal een gemeenschap. Het is een eenheid, de kerk is een eenheid. En dus heeft hij vertaald met gemeinde. En in het Nederlands wordt het dan gemeente. De Statenvertalers hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Het woord gemeente drukt uit gemeenschap, toch? De lui die bij elkaar één zijn. Of één eenheid vormen. Een gemeente. Het woord vereniging had dus ook gekund. Maar ja, dat werd al gebruikt voor de pluimvee- en konijnenfokvereniging. Dus ja, dan gebruik je dat niet meer, hè? Snap je wel? Zoiets. Je moet een woord vertalers krijgen soms grote problemen. Dat hebben ze me allemaal uitgelegd bij de Wycliffe Bijbelvertalers. Die leg je dan uit hoe moeilijk het is, het werk wat zij doen. En dat geloof ik ook direct, hè. Meen ik. Alleen als ze schaap vertalen met varken, dan krijg ik toch wat problemen. Hè? Want dat is toch een heel ander soort beest, hè. Maar laat maar zitten. Het werkelijke woord in het Grieks is ecclesia. En dat woord moeten ze in elk geval gekend hebben, de Corinthiërs. Zoals alle Grieks sprekenden. Die moeten dat woord gekend hebben, omdat de Ecclesia deel uitmaakt van de regering eigenlijk. Het is moeilijk uit te leggen, want ze waren democratische, die Griekse stadstaten, naar het schijnt. Men beweert zelfs dat ze het uitgevonden hebben, maar daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar in elk geval hadden ze een volksvertegenwoordiging. En die volksvertegenwoordiging, die heette de Ecclesia. Dat is wat het is. Zo kan je het dus ook vertalen. En daarmee wordt dan meteen gezegd hoe het in elkaar steekt. De gemeente is namelijk geroepen tot heerlijkheid. Is geroepen om deel te hebben aan het koninkrijk. Dat wil zeggen, is geroepen om het koninkrijk te erven samen met Christus de koning. En in de praktijk van de Grieken was de Ecclesia een verzameling mensen uit het volk. Oorspronkelijk, maar het is later enigszins veranderd in de loop van eeuwen Griekse geschiedenis. Maar oorspronkelijk bestond die Ecclesia uit degenen die aangewezen werden van bovenaf. Door de koning. Bij nader inzien, dit hadden wij vroeger in Europa ook. En als dat gebeurde, als mensen daartoe werden uitgenodigd, zal ik maar zeggen, van bovenaf door de koning, werden ze ogenblikkelijk in de adelstand verheven. En daar hebben wij eeuwenlang de adelstand aan te danken gehad, totdat die weer werd afgeschaft door dat was door een voorganger van dokter Anders J. den Utebeet. Dat was door Torbekke, ja. Dat was nog een eeuwtje eerder. Nou, minder dan een eeuw eerder. Maar dat doet er nou niet toe, hè. En nog eerder werd het een en ander afgeschaft. Maar dat was in de Franse Revolutie. En wat er later gebeurd is, is de uitwerking van wat men in de Franse Revolutie aan gedachtegoed ontwikkeld heeft, hè. Geen adel, geen mensen die in een verantwoordelijke positie worden geboren. Alle mensen thee, geen koffie. Alle mensen, liberté was het toch? Alle mensen, égalité, wat was het ook weer? Égalité, gelijkheid. Fraternité, broederschap. Alle mensen weer een broeder, maar dat is de Duitse variant. En inderdaad, liberté. Nu willen ze geen koffie, toch? Nee. Vrijheid, hè? Nou ja, laat me zitten. Ik zie mensen kijken, waar heeft de man het over? De Franse Revolutie heb ik het over. Toen heeft men dat gedaan. En degenen die al in de adelstand verheven waren of daaruit afstanden zijn, in merendeel onthoofd geworden onder de guillotine. Toch? Zo heeft men dat afgeschaft. Dus het was nogal een ernstige zaak. Maar het is een oud beginsel. Als een koning verstandig is, dan luistert hij naar zijn volk. Niet naar iedereen, want sommige mensen moet je absoluut überhaupt nooit naar luisteren. Dat is slecht voor je. En dus wijs je ze aan. En dat is wat de koning deed. Later is het anders geworden. Later werden ze door het volk verkozen. En dat is al een stapje minder, denk ik altijd, hè. Nou, minder, lager, laten we het zo zeggen. Dat is het in elk geval. Maar die Ecclesia, die dan dus aangesteld wordt, oorspronkelijk door de koning zelf overigens. Die Ecclesia, dat was de rechtsprekende vergadering. Komt het meest overeen met onze Hoge Raad eigenlijk. De rechtsprekende vergadering, de hoogste rechtsinstantie. En ze waren verantwoordelijk dus voor het handhaven van de wetten des koninkrijks, zal ik maar zeggen. Met gezag, uiteraard. Maar het was eigenlijk de uitwerking van het gezag van de koning. Wiens dienaren zij dus waren, maar als vertegenwoordigers van het volk en daartoe geroepen uit het volk. En daar komt de naam vandaan. Ek is uit. En Ecclesia komt van kaleo, dat is roepen. Het Engelse woord to call. En het Hebreeuwse kahal, dat hetzelfde woord is uiteraard, geroepen. Heb je dat? Uitgeroepenen. Letterlijk, als je het letterlijk vertaalt, etymologisch. Maar in de praktijk is het de aanduiding dus van de volksvertegenwoordiging. En dus een onderdeel van het gezag van de regering, feitelijk in een positie verbonden met, maar onder de koning. Daar gaat het over. En zo moeten ze het ook begrepen hebben. Daarnaast moet ik zeggen, nou ja, het is een Bijbels woord, want het woord komt al uit het Oude Testament, de kahal heet het daar, in het Hebreeuws. En dat heet dan de gemeente Israël, zo wordt het ook vertaald in de Statenvertaling trouwens, de ganse vergadering soms, maar het is in beginsel hetzelfde woord, maar diezelfde gedachtegang is ook van toepassing op Israël, dat immers geroepen is uit de volkeren tot koninklijk volk en dat deel zal hebben aan de heerschappij van Christus in de dagen van zijn koninkrijk op aarde. Toch? En het verschil tussen Israël en de gemeente is gelegen in dat Israël geroepen is voor deze aardse positie, aardse heerlijkheid om zo te zeggen, en de gemeente is geroepen tot een hemelse positie. En daarover hebben we het natuurlijk vorig seizoen tamelijk uitgebreid gehad. Dat mogen duidelijk zijn. Maar vergeet dat nooit als je het woord gemeente leest, hè? Nou goed. Het woord kerk was ook niet verkeerd trouwens, ook al is het geen letterlijke vertaling. Kyriakos, Kyriakos, dat is ons woord kerk is een Grieks woord, hè? Kyriakos. En kos komt van oikos, huis, en kurio komt van kurios, dat is heer. Het huis des heren. Tegenwoordig grijns ik dan, want men heeft het over Joodse kerken en over Mohammedaanse kerken, boeddhistische kerken, maar die zijn heus niet van de Heer, hoor. Dus die moet je ook geen kerk noemen, maar niemand weet meer wat het woorden betekenen. Of althans, men trekt er zich toch niks van aan. Hè? Ja, wij zouden ons van dit woord wel wat aantrekken. De gemeente Gods, dat wil zeggen uitgeroepenen door God zelf. en gesteld in een eervolle positie uiteraard. En de gemeente Gods, die te Korinthe is, maar als ze uitgeroepenen zijn en geplaatst zijn in de dienst van God zelf, dan zijn ze geheiligden. En dat synoniem gebruikt de apostel meteen ook. Geheiligden. Dat is het voltooid deelwoord, dat ik gewoon een zelfstandig naam wil kunnen zijn, heiligen. Want heilig ben je alleen als je geheiligd bent, toch? Maar heiligen betekent ook alleen maar wijden aan de dienst aan God. Dat is de enige echte betekenis van de termen, althans in de Bijbel. Ik bedoel dus in Hebreeuws en Grieks. Gewijd aan de dienst aan God. En wij zijn, dan wel zij zijn geheiligden en dus gewijd aan de dienst aan God, in Christus Jezus, vanwege onze verbinding met Hem. En ik wijs hem erop dat in de eerste plaats Christus zelf recht zal spreken. U weet wel, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Johannes 5. Of Matthäus 24, Matthäus 28 zal het wezen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of Handelingen 17, God zal de gehele aardbodem oordelen door één mens die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Rechtspreken. Dus de hoogste rechtsinstantie die er is. Maar wij dachten dat de hoogste rechtsinstantie de Ecclesia was. En dat is ook zo. Want wij zullen, u en ik, zullen in die rechtspraak betrokken zijn in de toekomst. Zeker wel. En dat is weer zo, omdat we horen bij dat lichaam. Want een Ecclesia is een lichaam, zo heet zo'n ding, hè. De Hoge Raad is een lichaam. En de Staten-Generaal in Nederland, volksvergadering, dat heet ook zo. Een lichaam, een eenheid, enzovoorts. En wij hebben deel aan Christus, wij zijn in Christus en Christus is de grote rechter. En dus de Ecclesia die in Christus is, is de rechtsprekende vergadering. En de rechtspraak gebeurt in de dienst van God, door de Heer Jezus zelf, maar samen met heel de gemeente. En dus wij zijn geroepen heiligen, of we zijn geheiligden in Christus Jezus. Dat is wat het is. Nog een andere term daarvoor zou geweest zijn, die van zonen. Ik heb de indruk dat die term hier vermeden wordt. Maar er wordt op zijn minst gesuggereerd in de uitdrukking geroepene heiligen. Want in het algemeen, men is geroepen tot zoonstelling. In elk geval, wij zijn tevoren geordineerd tot zoonstelling. En de zoon is de verantwoordelijke. Degene die de verantwoordelijkheid krijgt, het eerstgeboorterecht namelijk. En per definitie ook eventueel, als het er is, koningschap en priesterschap enzovoorts. Het zijn ook de, niet de zonen, maar het zijn ook de oudsten. Nee, wel de zonen. De zonen zijn ook de oudsten, dat wilde ik zeggen. In Israël was dat zo. En wat de gemeente betreft is het precies hetzelfde verhaal. Wij zijn geroepen tot zoonschap, tot erfrecht en dus tot koningschap. Gemaakt door Christus tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1 vers 6. En die dingen, ja, ze worden niet uitgebreid beschreven, maar dat hoeft toch ook niet. Ze worden genoemd in deze uitdrukkingen. Als je enigszins kunt lezen, merk je dat dus, hè, de termen worden herhaald. Dat wil zeggen, de gedachte wordt herhaald met andere uitdrukkingen, met synoniemen. Maar er wordt uitdrukkelijk gezegd, denk erom, de gemeente is de gemeente Gods. Bestaat uit degenen die gewijd zijn aan de dienst aan God. Die geroepen zijn van Gods wegen uit de wereld om toe te treden tot die volksvertegenwoordiging die met hem verheerlijkt zal worden in de toekomst enzovoorts. En die lui vind je niet maar alleen in Korinthe, maar ook daarbuiten. En dat is een aanloop naar de rest van de brief en ook naar wat hier verder volgt. Want daarna wordt tamelijk ogenblikkelijk vastgesteld dat die gemeente in Korinthe verdeeld was, dat wil zeggen in partijschappen, ik gebruik met opzet nu even een klassieke term, in allerlei verschillende groepen. Paulus zegt, ja, dat kan eigenlijk niet, er is maar één gemeente, die kan niet verdeeld zijn in allerlei groepen. En bovendien, de hele gemeente in Korinthe is ook maar niet de hele groep. Want er zijn ook nog gelovigen in alle plaats. Dat wil zeggen, er zijn er nog meer die de naam des Heren aanroepen, waar ook ter wereld, en ze maken allemaal deel uit van die ene Ecclesia. De ene, heilige, algemene, christelijke kerk. Juist, ja. Het is lang geleden hoor, dat men daarin geloofde. En zo komen wij bij vers 3. Daar krijgen we de bekende groet, zoals dat min of meer voorgeschreven is aan het begin van één brief. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade en vrede. Normaal gesproken zou het als Grieks was geweest zijn, genade zij u. Als het Hebreeuws was geweest, dan zou het geweest zijn, shalom. Vrede dus. Als het Grieks geweest was, was het geweest genade, want zo groeten de Grieken elkaar, ze wensen elkaar gairos, genade. Je moet het niet al te letterlijk nemen, want anders dan voel je je beledigd. Want genade is nou eenmaal alleen maar voor veroordeelde mensen, toch? Voor misdadigers. Maar je moet het woord wat breed nemen, hè? Genade, gunst, voorspoed, als je het heel breed vat. En vrede is de gebruikelijke groet van de Joden, ontleend aan het Oude Testament, waarin vrede wordt aangekondigd. Maar dat is omdat die vrede de vrede is van het nieuwe verbond, dat in het Oude Testament genoemd wordt. Mijn verbond des vredes. En de koning daarvan, van onder het nieuwe verbond, heet dus ook de vredevorst. En de type daarvan, Melchizedek, heet dus koning des vredes. Koning van Salem. Nee, de Bijbel zelf zegt wat het betekent. Koning des vredes. In Hebreeën 7 wordt het alsnog gezegd. Met andere woorden, dat is de reden waarom de Joden elkaar groeten met vrede. Maar een van de profeten zei, nog wel meerdere geloof ik, maar in ieder geval Ezechiël zei, jullie roepen wel vrede, maar er is geen vrede. En persoonlijk ben ik geneigd te zeggen, nou ja, als ik een Jood hoor roepen, shalom, dan concludeer ik altijd uit de toon, de muziek die erbij komt, dat men er niet in gelooft. Hè? Shalom, zo moet je dat zeggen. Van Hans, hij heeft ons dat jaren geleden al wijsgemaakt, maar je hoort het om je heen. Shalom. Dan denk je, nou jongens, het gaat niet wat worden met die vrede. Hè? Het is een proces dan ook. Vredesproces, dat is daar uitgevonden, hè? Dat het een proces is, het komt maar niet zomaar vanzelf. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat deze beide woorden, genade en vrede, binnen gewoon Bijbelse context en los van cultuur en taal, dat deze beide woorden in de Bijbel kenmerkend zijn voor het nieuwe verbond. Het oude verbond is wet. En dus veroordeling, het nieuwe verbond is per definitie genade. En soms staat het woord verbond er niet bij, staat alleen genade. Maar bedoeld is dat nieuwe verbond, uiteraard, alles wat erbij hoort. Maar hetzelfde geldt ook voor vrede, want het nieuwe verbond heet nou eenmaal zo. Het verbond des vredes, en in laatste instantie in Efeze 4 heet het de band des vredes. Maar een band is een verbond, is een eenwording. Een band des vredes. En wat Paulus hier dus zegt is inderdaad dat dat nieuwe verbond is aangebroken en gepredikt wordt. Genade zij u en vrede. Het ideaal van de Grieken, het ideaal van de Joden, maar het komt bij elkaar onder het nieuwe verbond, waarin geen verschil is tussen Jood en Griek. Of het komt bij elkaar onder het evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Er blijft dus genade en vrede. Zie? En beide tradities worden aan elkaar gekoppeld en dat is bij veel brieven het geval. dat deze twee woorden in één adem genoemd worden in de aanhef van de brief. En dat laat zich dus eenvoudig verklaren. Genade en vrede, kortom het nieuwe verbond. Zij u, of gewoon u, want dat werkwoord zijn, of het nou aanvoegende wijze is of wat ook, dat wordt in veel gevallen weggelaten. Hè? Dat is taalkundig ook niet noodzakelijk. Het schijnt dat het in het Nederlands wel moet, dus de vertalers voegen dat in. Hè? Het is genade en vrede, u. Voor u, zij u, mag ook. Genade en vrede van God, want genade en vrede, dat of het bestaat niet, of het komt van God, één van de twee. Genade geldt niet waar wet heerst. Waar wet heerst, is genade dus ondergeschikt. Misschien is er wat, iemand heeft uitgevonden, het was een verbondstheoloog, heeft uitgevonden dat er onder de wet ook genade was. Ja, maar dat is het punt niet. Het gaat niet om of het er is, het gaat erom of het heerst. En waar wet heerst, is genade ondergeschikt. Maar onder het nieuwe verbond heerst niet de wet, maar heerst genade. En is genade dus ook de bron, de basis van de christelijke ethiek. Om het eens deftig te zeggen. Het is het principe, het uitgangsbeginsel van ons praktische leven. Genade. En dus, wat concreter, vergeving. En dat brengt vrede. We hebben elkaar niks te verwijten. En als we elkaar wel wat te verwijten hebben, zegt de apostel, dan heb je iets leuks te doen, iets moois. Dan kun je elkaar vergeven, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Hè? Vergeven we elkaar, dat staat er in Colossens 1. Dat is leven uit genade en uit de vrede van dat nieuwe verbond. Dat betekent inderdaad ook het eind van de strijd, de oorlog. Want onder de wet is het altijd oorlog, hè? Dat weet u toch. Hè? Het is altijd strijd. Dat kan niet anders, dat is wat de wet bewerkstelligt. Maar onder het nieuwe verbond zijn die dingen weggenomen. Genade en vrede. Bij mensen is dat niet, maar bij God wel. Daarom zou men zijn naam aanroepen met de verwijzing naar het voorgaande vers. Genade en vrede van God, die onze vader is, uit wie wij geboren zijn, wiens kinderen en wiens erfgenamen wij zijn. Maar dat was Romeinen 8 bijvoorbeeld. Indien wij kinderen God zijn, zijn we ook erfgenamen en mede-erfgenamen van God, met Christus enzovoorts. Onze vader, waar nog aan vast zit, dat het woord vader de strekking heeft, niet de taalkundige betekenis, maar wel de strekking heeft van de gever. Tegenover de zoon, die per definitie de ontvanger is. Heb je dat? Want wij denken abusievelijk dat het begrip vader en zoon iets van doen heeft met voortplanting. Maar dat is eigenlijk niet zo. Het wordt erin betrokken, maar het is niet de echte betekenis van de term. Dat de gever geeft aan wat van hem afstaat, dat ligt voor de hand. En dus de kinderen zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling, zal ik maar zeggen. Logischerwijze, dat is ook inderdaad een Bijbels beginsel. Maar als Tubal Cain de vader is van alle smeden, heeft dat met afstamming niks te maken. En als Jubal de vader is van alle harmonieorkesten, voor zover ze protestant zijn, van alle orgelbouwers, toe dan. Ja, dat heeft niks met afstamming te maken, toch? Dat heeft te maken met bepaalde kennis of kunde, van mijn part kunst. Die wordt doorgegeven, overgedragen. Dat is wat de vader doet. Hij draagt over aan, nou ja, wie het ook is, maar wie het is, is dan zoon. En daarom zegt hij tegen de Joden, gij zet van uw vader de duivel. Het is een ongelukkig voorbeeld, maar het schiet me geen andere te binnen. Gij zet van uw vader de duivel. Hebben jullie Abraham tot vader? Gij zet van uw vader de duivel, want jullie liegen. Dat heb je geleerd van die de vader der leugen, heet hij dan ook prompt enzovoorts. Hè? En zo moet je die woorden dus lezen. God onze vader, wel, hij is degene uit wie wij geboren zijn. Dat is waar, maar ook meer in het bijzonder. Hij is degene die ons zegent. of ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening, maar dat was Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. En daarom heet hij ook de Vader der Heerlijkheid, want van hem ontvangen wij die heerlijkheid enzovoort. Zo. Hij is de gever. En dat doet hij op basis van of uit genade. En dan zijn we weer terug bij deze woorden. Genade en vrede zij u van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, van hem ontvangen wij genade en vrede. Want God, alles wat God geeft, geeft hij aan zijn zoon enkelvoud, de enige, de unieke. Eerstgeboren of enig geboren of hoe het maar heet. Die woorden zal ik ook nou niet uitleggen. En die geeft het aan ons. Heb je dat? En andersom ook, niemand komt tot de Vader dan door Christus, door mij, zei hij, hè? Door de Heer Jezus Christus. Hij is de ene middelaar tussen God en de mensen. Je leest het ook meteen in Handelingen 2 bij de eerste officiële evangelieprediking. Petrus kortom zegt, wat je hier ziet is het bewijs van dat God zijn geest heeft uitgestort. Maar meer specifiek, hij zegt, God heeft deze geest gegeven aan de Heer Jezus Christus. Die als gevolg daarvan dus opstond uit de dood, want geest is leven. En die op zijn beurt heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat wil zeggen, God geeft de geest aan die zoon en die zoon geeft het aan ons. En dat geldt voor al die dingen, daarom heet het dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En daarom kan hier gezegd worden genade en vrede van God. Je kunt ook zeggen van onze Heer Jezus Christus of de Heer Jezus Christus. Maar God zelf is de bron en Christus is de middelaar. En van ons uitgezien, als je niet al te ver doorrekent, is Christus de bron, zo kun je het ook zeggen. Maar uitgebreider, dingen komen vandaan bij God zelf en ze komen tot ons via de persoon en het werk van Christus. De enige route, daarom heet hij ook het beeld Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, en hoe het maar heet bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 3 of zo. Hè? Goed, nou dat was de groet, hij wenst ons genade en vrede, en daarmee de hoedanigheden van het nieuwe verbond waarvan de Heer Jezus Christus de hoge priester en middelaar is. En daarna begint de eigenlijke brief. In vers 4. Ik dank mijn God alle tijd over u. Maar mijn God is ook uw God. Hè? Ik dank mijn God alle tijd over u. Vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En ook hier grijpt de apostel al vooruit op wat er verder komt. Op die verdeeldheid die er is en die genoemd wordt aan het eind van vers 12. De een zegt ik ben van Paulus en de ander ik ben van Apollos en ik ben van Piet. Van Kefas, Petrus. En zelfs nog ik ben van Christus, alsof die een partij zou zijn. Of aan het hoofd van een partij, zeg maar secte, zou staan. En vanwege die verdeeldheid begint hij meteen al met die u gegeven is in... En met, en niet Paulus, Apollos, Kefas of Christus, maar die u gegeven is in Christus Jezus. Fundamenteel, begrijp je me goed? De genade Gods, de zaligmakende genade Gods, Titus 2 vers 11 of zo. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar het gaat er niet hier om dat die verschenen is, maar dat die geaccepteerd is. Aangenomen dus, hè. En dus de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En door die genade Gods is men ook rijk geworden, alleen niet in materiële zin. Tot zover de prosperity gospel. Hè? Niet in materiële zin. Er staat dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden. En kennis, en reden is gewoon logos, dat wil zeggen woord. Maar vertaling met reden is goed, want het heeft van doen natuurlijk niet maar met woorden stuk voor stuk, maar het heeft van doen met wat in woorden uitgedrukt kan worden. Dus met leer, in alle reden en alle kennis. Men zou, wat staat hier, Colossense 1 vers 9, dat zou wel eens kunnen kloppen. Nee, ik wilde Colossense 2 vers 3 citeren, waar staat Christus, in wie, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Al de schatten der wijsheid en der kennis. Schatten, als men die heeft is mijn rijk, maar al die schatten zijn verborgen in Christus Jezus. Daarbuiten is niks. En in mijn Bijbel wordt verwezen naar Colossense 1 vers 9 en daar begint de apostel in zijn brief aan de Colossense met ongeveer dezelfde woorden. Hè? Ik hou niet op voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand enzovoorts. Uitspraken die we trouwens ook in Efeze 1 tegenkomen. Want daar gaat het toch om. Hè? Het gaat niet om de uitwendige mens, het gaat om de inwendige mens. Dat is niet materieel. Maar integendeel, dat is geestelijk. En het grootste bezit wat een mens kan hebben, bestaat uit kennis. Dat wat hij weet. Dat is niet meer populair in onze dagen. Maar niettemin is dat nog steeds zo. De mens is heus niet veranderd. Hij beschouwt dingen anders, beredeneert ze anders, waardeert ze anders en meestal ten onrechte. Want fundamenteel blijft waar dat alles wat wij van buiten hebben aan bezittingen, daar kan je me zo kwijtraken. Vooral als je het belegd hebt in, waarin ook weer? Fortis, ja. Nou goed, zoiets. Ja jongens, een Belgische, nou goed, laat maar zitten. Maar je kunt het maar zo kwijtraken van de ene dag op de andere dag. Je kan een dure auto hebben, die kan je ook tot los rijden of laten rijden, zal ik maar zeggen. Wij hadden vroeger een dure auto voor de deur staan. Het was een oude Opel Kadett, maar hij was wel duur naar onze begrippen. En op een gegeven moment hoorden we een harde knal en toen stond hij niet eens meer voor bij de weg. Toen stond hij 10, 20 meter verderop, geloof ik. Nee, we zijn waarachtig. Omdat er iemand tegenop gereden was met een dronken kop. Heet dat, wegautootje. Nou ja, zoiets, such is life, zeggen ze dan. En gele was het, dus we hebben er niet lang om gerouwd. Maar tenminste, geloof ik wel, ja. Toen maar weer. Nee, dat is dus allemaal tijdelijk, hè. Zoals de Nederlandse zegswijs luidt, een doodshemd heeft geen zakken. Nou heb ik dat nog nooit zelf kunnen verifiëren. Wat ik zelf geverifieerd heb, is dat iemand in eerste grijs begraven wordt. Dat wil zeggen met een colbertje aan en met buitenzakken en binnenzakken, kontzak, borstzak en hoe dat maar allemaal heet mag. Dus vooruit maar weer, hè. Maar het zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn, hè. Of zoals de Bijbel zegt, een mens heeft bij zijn geboorte niks binnengebracht in de wereld. Als hij eruit gaat, kan hij ook niks meenemen. Hij kan er ook niks van uitdragen. En toch kan hij wat uitdragen. Dat wil zeggen het meenemen. En dat is een kennis. Daar krijg ik wel eens vragen over, maar ik geloof dat wat wij hier geleerd hebben, dat hebben we voor altijd geleerd, dat nemen we mee. Ik denk zelfs dat seniliteit, of hoe heet het allemaal, dat het geheugen bij hogere leeftijd, het geheugen ons in de steek laat, dat dat weer terug is, zodra we dit lichaam hebben afgelegd, hoor. Want het is niet afhankelijk van het lichaam. Dat is een misverstand, hè. Ons denken is ook niet afhankelijk van ons lichaam. Dat is maar een misverstand van de materialistische bioloog. Die denkt dat alles wat er gebeurt met de mens, gebeurt in de mens en eventueel in zijn hersenen. Ik waag dat te betwijfelen, maar ik ga daar nou geen verhalen over ophangen, over hoe het dan werkelijk in elkaar steekt. Maar het is niet iets van het vlees of zoiets. Hè? Het is een hogere aangelegenheid. Men raakt dat niet kwijt. En zelfs de oude Grieken wisten dat al te vertellen. Dat zo is. Het enige echte bezit van de mens is dat wat hij geleerd heeft. Dat wat hij weet. Ik heb het niet maar over parate kennis, maar ik heb het over kennis in het algemeen. Inclusief wat men geleerd heeft, niet uit een boekje uiteraard en wat in het geheugen is opgeslagen, maar wat men geleerd heeft in de praktijk van het leven. Nou goed, daar gaat het om. En daarom zijn wij hier als kinderen Gods. Wij horen hier helemaal niet meer sinds we tot geloof gekomen zijn, maar we zijn hier opdat wij het een en ander zouden leren. En dat hebben we nodig in de toekomst. Zo simpel is dat. Hè? En dat is dus het doel. Dat wij komen tot kennis van Christus. Dat is de fundamentele uitspraak. Maar daarmee van Christus en dus van God. Want Christus is de openbaring van de Godheid. Maar daarmee ook zouden we komen tot kennis van niet maar van wie hij is of hoe hij heet. Maar ook van zijn werk enzovoort. Hè? Want daarin zullen wij betrokken zijn. Nu reeds, maar zeker in de toekomst. Maar men zou rijk worden dus in alle reden en alle kennis. Sommigen verbazen zich erover dat er zoveel aandacht gegeven werd aan iets als filosofie in de oudheid. Ik wil u zeggen, zo vreemd is dat niet. Dat is precies waar het om gaat, namelijk dat men leert wat deze wereld voor zin heeft en wat wij hier moeten enzovoorts. Alleen men heeft niet naar de schepper willen luisteren en dan moet men zelf ideeën daaromtrent ontwikkelen. En daarom staat filosofie een kwaad daglicht in de Bijbel. Hè? Het is valselijk genaamde wetenschap. Toch? Omdat het redeneert onafhankelijk van het woord Gods. Dat wil zeggen, het redeneert van de mens uit naar omhoog, als het een beetje wil. Maar de Bijbelse gedachte is andersom. Hè? Wij zouden luisteren naar Gods redeneringen. En ons die eigen maken, zowel leerstellig natuurlijk, als ook in de praktijk. En die twee horen samen te gaan, gelijk op te gaan ook. Dat is ook de beste vorm van onderwijs, hè? Theorie en praktijk door elkaar heen. Nou goed. Maar we zouden rijk worden in alle reden, let op alle reden, alle kennis. Ik zeg dat met nadruk, omdat er zijn die zeggen, de eerste Korinthebrief is een vroege brief van Paulus, toen wist hij zelf nog niet alles. Wordt toch een beetje lastig hier. En er zijn nogal wat van die schriftplaatsen die dan problemen opleveren. Hè? Maar goed. Niet dat die Korintiërs dat wisten, dat ze zoveel kennis hadden, maar zij konden erover beschikken. In hun midden was die beschikbaar. Of men ernaar luisteren wilde, of men zich wilde laten onderwijzen, dat is nog maar zeer de vraag. Maar de gedachte komt overeen met die van de eerste Johannesbrief, waar staat, waar Johannes schrijft, gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. Want gij hebt zelf de zalving van de Heilige en weet alle dingen. Maar als weten betekent over kennis beschikken, kan het dus ook betekenen dat men de kennis niet paraat heeft, zoals dat heet, maar dat het in de boekenkast staat, of gewoon in één boek. Maar als men dat boek niet gebruikt, ja, dan heeft men in de praktijk aan die kennis niks. Daar gaat het maar om, hè. Wij zouden in de praktijk worden onderwezen. Maar niet buiten de Bijbel om, niet buiten het woord van God om, want in dat woord van God, namelijk in Christus, liggen alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Hebben we dat dus ontvangen? Ja, hier is het. Toch? Nou goed. En dat de strekking is van die uitdrukking, dat blijkt wel, want het blijkt dat die Korintiërs in de praktijk weinig geleerd hadden, hoor. En vragenderwijze stelt de apostel, weet gij niet dat wij... Huh? U weet wel, de engelen zullen oordelen, de wereld zullen oordelen, enzovoort. Hè? Weet gij niet? Nee, ze wisten het niet. Nou ja, ze beschikten over die kennis, maar die beliefden zij niet. En dat is waar het over gaat natuurlijk. Hè? Goed. Dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en alle kennis, dan zeggen we, hoezo dat dan? En het antwoord is, nou, zoals of gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Met andere woorden, zij kenden Christus, zij kenden het evangelie, ze waren in geloof tot de Heer Jezus Christus gekomen en dus beschikten ze over die kennis. En hadden zij de geest ontvangen die hen in heel de waarheid zou leiden, de geest der openbaring en der kennis van Christus, zo heet die geest in Efeze 1. Nou ja, enzovoort. Zodanig, vers 7, dat het u aan geen gave ontbreekt. Daarmee raken we meteen ook een problematisch onderwerp. Ik moet het voor me uitschuiven, want het komt uitgebreid aan door in hoofdstuk 12 tot en met 14. Dus laat me zitten. Maar het geeft me de gelegenheid om nu even iets eenvoudigs erover te zeggen. Dat het u aan geen gave ontbreekt. Verwachtende de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Dat laatste slaat uiteraard op zijn wederkomst. Want daarheen zijn we als gelovigen onderweg. Dat is de vervulling van onze roeping namelijk. Hè? Verheerlijk te worden met Christus in zijn wederkomst. En onderweg daarnaartoe heeft God aan de gemeente gaven gegeven. Het heet de gaven, want hij heeft het gegeven. Hè? Ik had ook kunnen zeggen, God heeft aan de gemeente dingen gegeven. Om het woord geven niet tweemaal te hoeven gebruiken. Maar in de Bijbel is dat geen probleem, dus het heet gewoon gaven gegeven. God heeft aan de gemeente gaven gegeven, maar dan weet je nog niet wat er dan gegeven is. Je kunt hooguit zeggen gaven, maar dan weet je nog niet wat het is. En wat het is, weten wij. Namelijk, God heeft ons een bepaald werk, en ieder van ons een bepaald werk gegeven. Iets te doen. Binnen de eenheid van de gemeente. Later in 1 Korinthe 12 staat, nou ja, die eenheid van de gemeente kan je ook benoemen als lichaam. In het Nederlands gaat het ook op, want een lichaam is altijd een samengestelde eenheid. Een eenheid uit velen. Dat weet u toch, dan heet het een lichaam. Maar de vele leden van het lichaam, zegt Paulus, daar hebben niet alle dezelfde werking. En dat zegt hij als toelichting op dat begrip gaven. Het probleem wat er aan vast zit, is dat men van gaven, dat men onder gaven, bij voorkeur verstaat iets waar men helemaal geen moeite voor heeft hoeven doen. Behalve dan wellicht dat men zich de handen heeft laten opleggen of men heeft zich naar achter of naar voren laten vallen of in welke richting dan ook. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men denkt dat het gaat om wat wij dan gemakshalve nu maar even noemen wondergaven. Maar dat woord komt in de Bijbel niet voor overigens. Maar men verstaat onder gaven dan dat men ineens iets kan dat men voorheen niet kon. En liefst iets wat bovendien indrukwekkend is. Moet wel een beetje opvallen. En dat heet dan de gaven. Ik moet u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven deze gaven gewoon bestaan uit bepaalde verantwoordelijkheden binnen de gemeente. En dat kan van alles zijn. Vandaar ook dat ze in het algemeen niet benoemd worden. Er zijn er een paar die genoemd worden, benoemd worden. Apostelen, profeten, evangelisten, leraars. Had je nog meer. En dan had je ook nog wondergaven, zoals daar genoemd worden. Spreken in tongen. Vertolking van tongen. Want het moet allitereren. Het heet vertolking van tongen, bedoel ik. Ja. En wat had je nog meer? Ook alweer genezing. Ik zou het bijna vergeten. Gaven der gezondmaking enzovoort. Maar in de praktijk blijkt dat men onder gaven alleen maar die wonderdingen verstaat en verder niks. En daarvan moet ik helaas zeggen. Of helaas, ja, ik moet het zeggen, dat volgens dezezelfde brief deze wondergaven helemaal niet voor ons bestemd zijn en ook aan ons dus niet gegeven worden door de gever. Eenvoudig omdat ze in de historie een functie hadden, maar vandaag niet meer. Nou ja, daar wordt tegen geprotesteerd. En als je zegt, die gaven die waren niet bestemd voor onze dagen, maar ze hebben alleen een historische functie gehad, dan is men het daar niet mee eens. Ben ik het niet mee eens. Moet je niet bij mij zijn, moet je bij God zijn. Die heeft het zo geregeld. En als je het niet met hem eens bent, dan vecht je dat met hem maar uit. Maar het lijkt me niet verstandig. Maar gaven heeft gewoon van doen met wat wij in ons normale bestaan dikwijls ook krijgen. Krijgen. Behalve in een corrupte maatschappij, want daar moet je ervoor betalen. Maar normaal krijg je een baan, een job, iets te doen. Dat krijg je. Cadeau? Nou ja, je krijgt het niet zomaar. Je moet wel bekwaam zijn daarvoor, hè. Zoals Wim Kan zei, hè. Je moet er wel bij zijn. Heel bekwaam moet je zijn. Precies. Maar onze bekwaamheid, zegt 2 Korinthe 3, dan ben je dus hoeveel hoofdstukken verder ook weer? 19 hoofdstukken verder. Dan is dat onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. In het algemeen gesproken. En verder moet vastgesteld worden dat gaven gegeven worden op basis van wat iemand dragen kan. Dat heet draagvermogen. En in de Bijbel heet het gewoon vermogen. En meer krijgt je niet, omdat u er dan toch onder bezwijkt. Zo werkt het. En dat is het normale leven ook zo. Je krijgt niet een baan als de gever van de baan denkt dat je die niet dragen kunt. En als hij dan toch doet, is hij zeer onverstandig, want dan krijgt hij problemen mee. Zo werkt dat. Nou, dat is waar het over gaat. En onder gaven te verstaan, dikwijls de meest alledaagse dingen hoor. Hoe heette het ook alweer? Behulpsels. Krachten. Kan van alles zijn, daarom wordt het ook verder niet benoemd. Maar dat hebben ze ontvangen. Of ze de Korintiërs dat weten, misschien niet. Maar dat doet nou weinig ter zake. Ik heb geleerd, en ik geloof dat het 100% Bijbels is, dat God voor elke gelovige een loopbaan heeft om te lopen. Die krijgt hij, cadeau. Komt, zit in het pakket, zal ik maar zeggen. Zit in de deal. Je komt tot geloof, je ontvangt van God wedergeboorte, dat wil zeggen nieuw leven, en daarmee een loopbaan. Die kun je op dat moment nog niet lopen, maar dat komt later wel. Je moet eerst leren op te krabbelen, te staan en stand te houden en staande te blijven, Efeze 6 enzovoorts. En daarna ga je ook aan het lopen, op de loopbaan. Die is er namelijk, God laat dat niet achterwege, er zijn geen lichaamsdelen die geen functie hebben. En die functie krijgt men, cadeau, dat is genade en het heet dus een gave. En dat is wat hier gezegd wordt. Ze hebben allemaal wat te doen in die gemeente, zo hoort het ook. Dat gij in alles rijk zijt geworden in reden en kennis, omdat of doordat de getuigenis van Christus is vastgemaakt, bevestigd onder u, zodanig dat het u aan geen gave ontbreekt. In afwachting van, en dan ziet u dat het over een loopbaan gaat, want de loopbaan leidt tot de troon, tot heerlijkheid, namelijk tot de wederkomst van Christus. Nou goed, dat is inleiding genoeg voor deze brief, maar ook voor deze serie lezingen uiteraard. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer dit woord mochten openen. En ons mogen realiseren weer dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld en verlost hebt van een ijdele wandel die ons overgeleverd is. En ons onze levens gevuld hebt inmiddels. Ons in de eerste plaats nieuw leven hebt geschonken. Maar ook dat leven vult met uw woord, kennis van u en daarmee ook vervolgens met uw werk. Wij danken u dat u ons deze genade geschonken hebt, waardoor wij niet alleen vergeving van zonden hebben ontvangen, maar waardoor u ons ook een loopbaan hebt voorgesteld, opdat wij zouden leren te leven in afhankelijkheid van u, te staan in de vrijheid van het oude verbond en van de wet in het algemeen, de eerste beginselen der wereld, maar te leven onder de beginselen van dit nieuwe verbond, waardoor wij vervuld zouden worden tot al de volheid Gods. Wij danken u dat wij die dingen mogen leren verstaan en daardoor onze hoop en verwachting mogen stellen op die dag van onze Heer Jezus Christus. Wanneer wij eenmaal hem zullen ontmoeten om vervolgens met hem verheerlijkt te worden in deze wereld, in de ganse schepping. Wij danken u voor die rijkdom van genade die wij niet hadden kunnen bedenken, maar u ons geopenbaard hebt in uw woord nadat u dat eerst gerealiseerd hebt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Wij danken u dan voor de rijkdom waarin wij mogen staan. Ze mogen leven in afhankelijkheid van u en in de kracht die u verleent en vragen u of u dat goede werk inderdaad wilt voortzetten in ons. Tot die dag. Amen.